Welkom bij de Jonge Ondernemers Podcast. De podcast waarmee we jou willen inspireren op het gebied van business, persoonlijke groei en zingeving. En we zijn weer live vanuit de studio's Diepzeekonijn hier in Groningen. De Jonge Ondernemers Podcast met aan tafel vandaag Jouke de Jong.
Hallo, Jouke de Jong.
Jelly Tiemersma.
Goedemorgen.
En Arnold Kuipers. Jouke, wil jij snel jezelf eens voorstellen voor de luisteraar?
Ja, ik ben vandaag de sidekick van Arnold. Ik ben Jouke de Jong, ik ben ondernemer. Ik heb een vertaalbureau en een online marketingbureau. En lid bij JNO een aantal jaar. En ik ben helemaal klaar voor deze podcast.
Helemaal mooi. En als hoofdgast hebben we Jelly Tiemersma van Personal 2. Welkom Jelly.
Ja, dankjewel.
Kun jij kort jezelf eens voorstellen?
Nou, ik zal het net zo strak proberen te doen als dat Jouke dat doet. Ik ben Jelly Tiemersma, ik ben ondernemer en mijn bedrijf heet Personal 2. Dat houdt zich vooral bezig met allerlei vraagstukken rond governance, verandermanagement. Maar mijn passie ligt bij diversiteit en inclusie. En daarnaast ben ik commissaris en hier zit ik vast ook omdat ik in het algemeen bestuur mag zitten van VNO, NCW, MKB, Noord. Altijd een hele lange afkorting.
Ja, heel leuk. En ooit heb je de beslissing genomen om ondernemer te worden. Wat triggerde je om die keuze te maken?
Oh, wat mij heel erg triggerde was toch wel de behoefte aan vrijheid om mijn eigen keuzes te kunnen maken. En het feit dat ik best wel autonoom en onafhankelijk ben, altijd al geweest. En ja. Dus die behoefte aan vrijheid en zelf keuzes te kunnen maken, dat was voor mij wel een soort van basisgevoel waarvan ik dacht, nou ja, als ik dat dan belangrijk vind, dan moet ik het ook voor mezelf gaan organiseren.
Ja. In welke situaties zat je toen bijvoorbeeld? Zat je toen in loondienst en dacht van, nou, nu zie ik een kans om voor mezelf te gaan?
Ik was er altijd wel een beetje in die zin mee bezig dat ik altijd wel ondernemend was. Yeah. In de zin van, ik gedij gewoon goed bij nieuwe dingen. En als ik 3 weken geen nieuwe mensen heb ontmoet, dan denk ik, ja, en wat nu? Yeah. Dus ik ben inderdaad ooit begonnen omdat ik in een loondienstsituatie zat. Waarvan ik dacht, ja, vind ik dit nog wel leuk? Dus ik ben begonnen eigenlijk als zelfstandig interim manager. Ik zag een kans en toen dacht ik van, nou, dit is gewoon mijn stap om het nu te gaan doen.
Ja.
En in mijn geval was dat dan ook nog een situatie waarbij iedereen zei, je bent hartstikke gek. Want het is niet zo ingewikkeld. Ik zie niet zoveel, dus iedereen dacht, nou, doe jij dat nou maar niet.
Had je een vliegende start?
Ja, ik had een vliegende start. Ja, ik heb hele mooie klussen mogen doen. Dat ging eigenlijk. Ik had al best wel een mooi netwerk opgebouwd. Dus in die zin hoefde ik minder acquisitie te doen op dat moment. Ja.
Leuk. Heb je toen gelijk je schepen verbrand van echt ontslag genomen? Of ben je part-time gaan werken en daarna?
Nee, ik heb toen wel eerst mijn schepen achter me verbrand.
Ja.
Maar ik had wel een beetje gespaard. En ik ben ooit begonnen toen ik net... je zegt nu afgestudeerd, maar ik kwam gewoon van de EO, van school, vond ik toen nog. Ja, ja. En toen kreeg ik meteen een fulltime baan. En na 2 maanden werd ik al manager financiën bij een hogeschool. Okay. En ik kwam in de gemeenteraad terecht. En dat betekende dus dat ik wel al kon sparen, al heel jong.
Ja.
Dus ik had gespaard. In die zin heb ik gewoon mijn schepen achter me verbrand. Want ik wist dat er wel een soort van buffer was.
Ja.
En na een paar jaar ben ik wel weer een tijdje in vaste dienst geweest. Toen was ik net 2,33. Iets ouder. 6,37. Omdat mijn toenmalige partner overleed. En ik zat op een hele mooie interimklus. En toen zeiden ze, wil je wat langer blijven en in vaste dienst? En dat heb ik toen een paar jaar gedaan. En daarna ben ik in 2010, 2011 weer fulltime voor mezelf begonnen.
Juist.
Ja.
En in het begin zeiden mensen dus van, nou, zou je dat nu wel doen? Want je bent slechtziend. Ik las ergens dat je aan één oog toch 2% ziet.
Aan één oog zie ik niks. Aan het andere oog zie ik 2%. En met bril net een beetje meer.
Okay.
Ik ben toch de trap opgekomen hier, ja. Dus dat is wel een prestatie, ja, niet?
Hartstikke knap.
Ja, nee joh. Je moet er gewoon, weet je, kijk, ja. Iedereen heeft altijd wat, vind ik.
Ja.
En als je gewoon op een goede manier daarmee omgaat, ja, dan heb ik eigenlijk in die zin niet gemerkt dat je dat heel erg hoeft te beperken in wat je wilt doen of realiseren.
Nee. Of is het juist ook een kracht geweest om bepaalde dingen beter te doen of een extra stapje te doen juist? Of?
Nou, dat denk ik wel. En het is natuurlijk ook wel een soort van drive om te laten zien van ook aan andere jonge mensen, ondernemers, maar ook aan andere mensen die niet beslist ondernemer willen worden. Van als je iets wil bereiken, ja, dan kan dat ook. Maar je moet wel een beetje het leven om je heen organiseren. En ik denk dat ik daar wel inventief in geworden ben. Dus dat moet je wel doen.
Ja,
ja, dus dat is wel een drive voor mij. Ook in mijn ondernemerschap. Daarom ook wel steeds meer de focus op diversiteit en inclusie.
Ja.
Maar daar ga je vast straks nog wel over vragen. Dat ik denk dat het ook gewoon een business is.
Dat is een business. Dat je,
nou
dat
ja, ik denk dat als je nou kijkt naar heel veel ondernemers die producten maken voor. Die maken toch vaak producten voor mensen of groepen waar die een beetje op hen lijken.
Ja.
Waarvan ik denk, nou, als je nou eens op een beetje andere manier kijkt, dan zouden jouw producten of diensten bijvoorbeeld ook wel heel erg geschikt kunnen zijn voor groepen waar je nu niet zo over nadenkt.
Ja.
Dus in die zin denk ik dat inclusief denken, inclusieve economie, diversiteit, mm-hmm. Ook op die manier gewoon een heel goed businessmodel ook voor ondernemers kan zijn.
Ja.
Gewoon een beetje anders kijken.
Zie je daar ook in bedrijven? Of?
Ja, dat is wat ik steeds meer doe. Ik ben inderdaad begonnen meer echt als interim manager, adviseur, coach op veranderde trajecten. En met name dan herpositionering in de non-profit en not-for-profit. Mijn financiële achtergrond breng ik dan altijd mee. Zo van, nou kijk nou eens waarvoor je op aarde bent en doe je dat nog steeds op de goede manier. En ook heel, ja, wat ik zelf ook heel erg belangrijk vind, waar ik op adviseer van ga je efficiënt met je geld om. En langzamerhand verlegt zich dat wel meer naar. En ik heb geleerd dat ik dat business development moet noemen. dat leer ik dan weer van jonge ondernemers. Maar ja, business development moet noemen met een focus op van ja, de maatschappelijke context, diversiteit, inclusie. En help ik ook ondernemers ermee om op die manier naar hun producten en diensten te kijken.
En ik denk dat er best veel ondernemers zijn die er zeker voor openstaan, maar die geen flauw idee hebben waar ze moeten beginnen.
Nee, dat denk ik ook. En het helpt wel heel erg, natuurlijk om mij te bellen, hè?
Natuurlijk.
Tuurlijk, altijd. Maar het helpt ook om, denk ik al, om eens even goed in je omgeving rond te kijken van, hey, met wat voor mensen ga ik nou om? Wie zitten er in mijn netwerk? Wat voor vrienden heb ik? En dan eens na te denken van, maar zijn dat nou mensen die allemaal op elkaar lijken? Of zijn dat ook misschien mensen met, als je heel erg een mannenwereld zit, misschien moet ik eens wat meer met vrouwen praten. Of in een andere context mensen met een andere culturele achtergrond. Of inderdaad mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Ja, ik vind het een afschuwelijk woord. Maar ja. Oké, handicap is ook niet goed. Dus er is eigenlijk niet zo'n heel goed woord voor. Maar ga eens op zoek naar mensen die anders zijn dan jij. En laat die eens naar jouw producten of diensten kijken. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld. Een van de grote banken. Die hebben gezegd van 2 tot 3 miljoen mensen. Die hebben een motorische, fysieke beperking. En dan zijn er ook nog 3 miljoen mensen, 2 tot 3 miljoen mensen die laaggeletterd zijn. Als die onze producten niet kunnen gebruiken, of niet kunnen lezen, of niet kunnen volgen, dan scheelt ons dat. Gewoon, als je alleen dan kijkt naar Nederland, hè, ja. 2, 3 miljoen, een heleboel business.
Ja.
Maar als wij die producten willen ontwikkelen, dan hebben wij dus ook mensen nodig die dat snappen. Dus wat hebben zij gedaan? Zij hebben mensen in dienst genomen die in een rolstoel zitten, motorisch beperkt zijn, slecht kunnen zien, andere culturele achtergrond. Niet omdat ze aan regeltjes moeten doen vanwege de arbeidsparticipatie of weet ik wat voor regels allemaal.
Voor productontwikkeling.
Maar gewoon voor productontwikkeling. Omdat ze die mensen nodig hebben.
Ja.
Dus ja, ik denk dat het begint met kijk eens in je eigen netwerk. Laat eens mensen op een hele andere manier naar jouw producten in dienst kijken. En realiseer je dat er de wereld vooral bestaat uit mensen die anders zijn dan jij. Ja.
En hoeverre vind je dat de overheid daar een rol in moet spelen? Denk je dat het vanuit de ondernemers zelf moet komen? Of denk je dat het gereguleerd moet gaan worden?
Ja, nou, dat is wel een beetje een gewetensvraag. Okay. Wat mag. Ik zou het mooiste vinden als het vanuit de ondernemers zelf komt. Ja. Want ik denk dat uiteindelijk de economie wordt gestimuleerd door ondernemers. En mm-hmm. overheid kan daar wel faciliterend in zijn. Maar overheid maakt geen economie. Ja, ze doen natuurlijk wel investeren in huizen, wegen, et cetera. Maar echte economische groei moet toch in mijn beleving uit de markt komen. Ja. Dus ik vind wel dat overheden, als ze bijvoorbeeld innovatiesubsidies geven, dat ze dan wel dit soort aspecten, en dat doen ze ook steeds meer. Ik weet ook bijvoorbeeld als je tegenwoordig een lening wil bij credits, een beetje een andere context, dan vragen ze ook van, hey, wat doet u aan diversiteit? Okay. Dus in die zin mag de overheid daar en partijen mogen daar best naar vragen. Maar uiteindelijk moet economische groei toch vooral uit de markt komen. Dus ja, probeer ik zoveel mogelijk ook dit soort verhalen te vertellen en te laten zien dat het wel kan.
Ja, want je geeft daar ook lezingen over, hè? Voor
ja.
Voor,
ja.
Voor groepen?
Nou, soms voor mensen uit een bepaalde branche. Soms voor ook wel eens omgekeerd. Dat ik inderdaad mensen meeneem die zelf, zeg maar, wat ze dan vinden dat ze iets hebben. Om te zeggen van, hey, maar jij kunt ook wel bijdragen door op een andere manier met ondernemers en partijen in gesprek te gaan. Maar brancheorganisaties, ondernemersverenigingen die eens een keer het andere verhaal willen horen. Ja. En dan heb ik het natuurlijk over een hele brede aspect, hè, van waarom diversiteit belangrijk is. Het gaat natuurlijk ook over hoe richt je je teams in, hoe kijk je naar je producten. Wie zijn je klanten? Weet je, dan kijk je natuurlijk naar het hele brede palet. Hè? Niet alleen maar naar één, tenminste dat heeft mijn voorkeur. Niet alleen maar naar één aspect. Maar ja. Kijk naar alle aspecten van je organisatie en je markt. En daar neem ik verschillende soorten groepen in mee. Ja. Ja.
Heb je dan ook je eigen werkwijze daarin om zoiets aan te passen? Of ga je juist voornamelijk vragen stellen van, nou, als je dit zo en zo zou doen, wat zou dat opleveren? Of?
Nou, ik schijn goed te zijn in het vragen stellen. Dus dat probeer ik altijd wel te doen. En vooral in doorvragen.
Ja.
Want oppervlakkig gezien roepen bedrijven dan vaak, nou, we hebben toch veel vrouwen in dienst. Of we doen toch. We hebben toch een, hoe noem je dat dan? Arbeidsgehandicapten. We doen voldoen toch aan de regeltjes.
Ja.
Dus daar neem ik dan geen genoegen mee. Dus in die zin ben ik wel een beetje een vasthoudend type.
Ja.
Maar ik doe dat wel vanuit het grotere verhaal. Van waarom is diversiteit interessant voor jou? Voor je business, voor je organisatie. En natuurlijk kom ik dan met een aantal voorbeelden. En ik probeer ook in die zin wel ook een aantal vooroordelen weg te nemen door voor een deel vanuit mijn eigen verhaal te werken. Van hey, oppervlakkig gezien hebben mensen heel gauw een mening. Maar als je even doorvraagt of verder kijkt, dan ziet de wereld er misschien heel anders uit. Dus ik doe een combinatie.
Wat zijn dan de grootste vooroordelen?
Nou ja, de grootste vooroordelen zijn toch wel dat alles wat anders is, dat kost een ondernemer, vindt hij vaak, hij of zij vaak tijd, energie of geld.
Mm-hmm.
Dus dat is al lastig. Hè, dus neem voorbeeld als eerste vrouw in de mannenwereld. Oh, wat moet ik dan allemaal regelen? Accepteren die mannen dat wel? Mensen met dan een beperking, die zien er wat anders uit. Of kunnen die wel zelfstandig werken? Nou ja, dat is natuurlijk 9 van de 10 keer is dat natuurlijk helemaal niet aan de orde. Of is met een kleine aanpassing, wat die mensen heel vaak zelf kunnen regelen, gewoon wel op te lossen. Of mensen met een andere culturele achtergrond, Nou ja, ik hoef allemaal de voorbeelden niet uit te leggen. Die kunnen we allemaal zelf verzinnen. Mm-hmm. Dus dat zijn wel de vooroordelen. Alles wat anders is, kost tijd, geld of energie. En vinden we spannend eng. En dat schuiven we het liefste voor ons uit. En we vinden het soms ingewikkeld. En dat betrap ik mezelf ook nog steeds wel op, hoor. Maar we vinden het soms ingewikkeld om buiten de hokjes te kleuren. En ik probeer dus, wat ik probeer, is die verschillende schotten tussen die hokjes weg te halen en te laten zien dat de verschillen niet zo groot zijn en dat we vaak veel meer overeenkomsten hebben.
Is dat moeilijk om die schotten weg te halen? Hoe bereid zijn de mensen aan wie je dat moet uitleggen om dat, zeg maar, staan ze ervoor open of merk je veel weerstand?
Ik vind dat als je individueel met ondernemers in gesprek bent, dat ze daar vaak best wel voor openstaan. Maar ik weet ook wel dat er nog zoveel regels in dit land zijn. En daarvan vind ik wel, waar ze zich dan toch soms aan moeten houden, dat ondernemers daar wel meer in ontzorgd mogen worden. Dus in die zin probeer ik ook wel, en dan heb ik daar echt niet zo heel veel invloed op, hoor. Maar als ik daar in politiek iets aan kan doen en mijn verhaaltje over kan vertellen, dan doe ik dat ook. Pardon, dan doe ik dat ook wel. Maar dat, ja, dus één op één vind ik dat, en eigenlijk ook wel in grotere groepen staan mensen er heel erg voor open. Maar wordt het lastig als er te veel bureaucratie en regels aan te pas komen. En wat je ziet is als het wat minder gaat, dat men zich dan ook gauw terugtrekt. Dat zie je nu ook wel, dat bedrijven wat lastiger zijn als het gaat om stages. Hè? Dus dat is ook zo'n voorbeeld. Maar anderzijds, misschien een klein mooi voorbeeldje. Er was een bedrijf die had een jongen aangenomen die spastisch was. En die zat op de administratie. En toen kwam de arbeidsdienst onderzoek doen naar hoe het arbeidsklimaat daar was. En de medewerkers tevredenheid. En toen bleek dus dat in dat bedrijf, wat helemaal niet zo groot was, een MKB'er, het ziekteverzuim was teruggelopen. Want ja, als Jeroen toch iedere dag op kantoor kwam, dan kon jij toch niet moeilijk doen als je een keer een beetje verkouden was. Ja, dat was pre-corona, hè? Maar als je een beetje verkouden was. Dus zo werkt het ook.
Ja.
Ja,
daar dus, zit dan ook weer de winst in.
Nou ja, daar zit dat bedrijf. En ik vind dus ook wel dat je daarna moet kijken. Hè? Hoe kun je dit ook meetbaar maken, dat soort effecten? Of merkbaar. Maar dat zie je dus ook. Maar mensen zijn in aanvang altijd wel meestal wel positief. En worden dan vaak gefrustreerd als ze zich te veel aan regels moeten houden. En daarom probeer ik dan ook te kijken van, ja, maar kijk dan hoe het in je productontwikkeling past. Want dan ga je een stapje verder dan alleen maar naar regeltjes kijken. Mm-hmm. Ja. Want dan wordt je business er ook beter van. Ja. En dan is het niet alleen maar, oh, we moeten iets van de overheid. Of we moeten iemand aannemen die. Of we moeten dit. Nee, ik heb er zelf ook belang bij.
Ja, nou, dat is een goed inzicht om dat te hebben inderdaad. Je hebt daar een mooie visie op. En je geeft daar lezingen. En ik zag ook dat je in de Linda al een mooi artikel had staan.
Mm-hmm.
Maar stel, mensen, jonge ondernemers hebben ook een visie. Die willen dat ook, dat de hele wereld hun visie weet. Maar die willen graag meer lezing hebben. Die willen ook wel in de Linda staan of een ander blad. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen?
Hoe ik dat voor elkaar heb gekregen? Nou, voor mij is het heel erg belangrijk geweest dat ik denk ik al 30 jaar aan mijn netwerk bouw.
Ja.
Dat is iets waar ik in die zin altijd heel goed om denk en op let. Mm-hmm. Dus welke mensen kom ik tegen? En niet in de zin van, wat kan ik morgen aan jou hebben? Hè? Maar meer gewoon het netwerk opbouwen, omdat ik het ook leuk vind om dat netwerk te hebben.
Ja.
En omdat ik het leuk vind om verschillende mensen om me heen te kennen, te hebben. En omdat ik het leuk vind om mensen aan elkaar te koppelen. Zonder dat ik daar altijd wat voor terug hoef te hebben. Dus daar bouw ik eigenlijk al 25, 30 jaar aan. Dus daar heb ik steeds meer profijt van. Nou, daarnaast die zichtbaarheid. Nou ja, ik ben wel, als ik contact heb met een journalist ergens over, daarvan heb ik wel een apart lijstje nu. Dus die journalisten die ik inmiddels heb leren kennen de afgelopen jaren, die heb ik apart in mijn telefoon staan. Dus als er iets is waarvan ik denk dat is interessant, dan ga ik hun even contacten. En de helft van de keren zeggen ze nou hartstikke bedankt, ik ga wat anders doen. Ja. Maar de andere helft werkt het wel. Dus dat is wat ik doe. Ik probeer ook online zichtbaar te zijn. En ik weet wel, je moet dat wel ook een beetje leuk vinden. Want het kost wel tijd en energie.
Om het te onderhouden of om zich...
Zichtbaar... Om het te onderhouden. Ja. Want kijk, die zichtbaarheid komt naarmate mensen jou vinden, is mijn ervaring, op je onderwerp, op waar je over presenteert, hoe je zichtbaar bent. Dan gaan mensen je langzaam vinden. Maar ik zeg niet voor niks, dat netwerk, daar werk ik al aan vanaf het moment dat ik ben begonnen. Nou, daarvoor al ben begonnen te werken. En daarvoor al. Dus het kost wel heel veel tijd en energie. En dat moet je wel willen. En als je daar minder goed in bent, dan zou mijn advies wel zijn om te kijken hoe je een aantal van die dingen op zo kort mogelijke termijn toch kunt uitbesteden.
Het netwerk of...
Het zichtbaar zijn. Ja. Het netwerk, ik denk dat dat toch wel voor een deel, behalve als je hele ondernemer bent in hele technologische dingen, ja, dan moet je nog je klantenbasis opbouwen. Dus dat netwerk opbouwen, dat is altijd, denk ik, relevant en belangrijk. Maar dat zichtbaar zijn, dat kun je op een gegeven moment wel uitbesteden als je dat zelf gewoon niet leuk vindt.
En wat is dan je belangrijkste netwerktip voor een jonge ondernemer?
Mijn belangrijkste netwerktip voor een jonge ondernemer is kies de platforms uit, of dat nou fysiek is of online, waarop jij je verhaal wil vertellen. En hou dat ook lange tijd vol.
Doorzetten.
Doe dat doorzetten. Ja. Ja. Dat kost gewoon een aantal jaar heel vaak.
Ja.
En kijk daarbij heel goed niet naar alleen van wat jij te vertellen hebt, maar koppel dat aan wat de markt nodig heeft of de klant nodig heeft.
Ja.
Dus vertel niet alleen ik ben zo goed of ik ben zo leuk, maar koppel dat aan de vraag uit de markt, wat je om je heen ziet, wat er gebeurt.
Mooie tip.
Ja. Zijn we aangekomen aan het item hot, hot, hot.
Oké, dan. Pak de kaart uit de pot.
Nou.
Volgens mij zeg ik het verkeerd, maar...
Als we eindigt op pot.
Het zijn twee vragen. Je bent koningin voor één dag. Wat ga je doen?
Ik ben koningin voor één dag. Ik denk dat ik rond het thema, nou dan toch mijn eigen thema, diversiteit en inclusie, alle belangrijke mensen, alle die daar iets over te zeggen hebben, en dat hoeven niet bekende mensen te zijn, maar alle mensen die daarover iets te zeggen hebben, bij elkaar zet. En zeg, jongens, vandaag gaan wij met elkaar afspreken hoe we de komende jaren verder willen met dit thema. En hoe we willen dat ons land eruit ziet de komende jaren. En jullie mogen niet eerder weg dan dat we hier een goed verhaal voor hebben met elkaar.
En het verhaal heb je al een beetje in je hoofd? Wat moet
nou, ik heb het namelijk. Ik weet namelijk dat de Verenigde Naties dat wel eens doet. Die moeten soms tot een oplossing komen.
Ja.
En dan moeten al die mensen, die mogen zeg maar niet weg, voordat ze er gewoon met elkaar uit zijn. En het lijkt me namelijk ontzettend leuk om dat een keer te doen. Ja. En dus vandaar dit voorbeeld. Ja. Vandaar dit voorbeeld.
Ja. Oké, ja. Leuk.
Ja.
Het staat op de achterkant, Jouke.
Ik had trouwens Koninginnedag gezegd, maar vieren. Maar,
Zwaaien, hele dag zwaaien. Hele dag zwaaien.
Ja. Nee. Omschrijf jezelf in 3 woorden.
Nou, wat op mijn website staat, hè. Blond, niet helemaal serieus. Nee. Blind, bijna. En een bitch, hè. Dat, maar best wel een vriendelijke.
Een lieve bitch.
Ja. 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 Je moet consistent zijn, hè. Dus laat ik die 3 woorden maar noemen.
Goed, nou dat was de hot, hot, hot kaart.
Ja, leuke kaart. Denk je dat je ook een beetje een bitch moet zijn in dit werk wat je doet? Of,
nou ja, bitchy in de zin van duidelijk en wel positief kritisch.
Ja.
Kijk, als je thema's, dat is natuurlijk wel een beetje zoeken soms. Ik kan wel... vorige week was er weer... deze week was er weer een of andere online meeting over een onderwerp. En er waren een heleboel sprekers, maar het waren allemaal mannen.
Oh ja.
Nou ja, dat is heel vreugdevol. Daar vind ik dan wat van. En daar worden mensen dan weer wel of niet pissig over. Of die zeggen, ja, maar we hebben ook wel vrouwen gevraagd en die wilden niet. Nou, dat is altijd hetzelfde verhaal. En dan zeg ik, hoeveel dan? En nou ja, krijg je allemaal hele mooie discussies over.
Ja.
Dus je moet wel een beetje bitchy zijn. Maar op het moment dat je natuurlijk een organisatieadvies geeft, dan moet je dat bitchy zijn wel een beetje. Dan moet je gewoon wel een andere toon aanslaan. Want sommige organisaties die hebben nog gewoon een heleboel... daar ligt het thema soms best wel lastig. Dus dan moet je weer veel diplomatieker zijn. En dat kan ik best wel als ik dat wil.
Nee, je moet niet bang zijn om op tenen te trappen.
Nee, daar moet je niet bang voor zijn. Ah, maar dan roep ik altijd, ik zie het gelukkig niet. Ja.
Maar je helpt volgens mij ook bepaalde start-ups momenteel, toch?
Ja.
Ja. Waar help je die mee? Wat merk je, wat zij tegenkomen in de markt? En waar jij als toegevoegde waarde voor doet?
Nou, dat is... wat zij dus ook tegenkomen is... dat is echt wel... dat zijn toch een beetje diezelfde thema's als van... hoe vind ik het juiste netwerk om mijn product te pushen?
Wat voor product gaat het dan?
Nou, dit voorbeeld, laat ik het voorbeeld noemen. Dat is Hebel. Dat is een club studenten van de TU Eindhoven. Dat is een mooi voorbeeld.
Mm-hmm.
En Hebel heeft bedacht... industrieel ontwerpen hebben ze onder andere gestudeerd. Die hebben een product bedacht waarbij je zeg maar met een klein apparaatje je smartphone kunt bedienen als je niet goed kunt zien. Normaliter gebruik je dan voice, hè? Speech en mm-hmm. voice. Ja. Maar heel vaak is die niet goed genoeg. Of zegt hij de dingen verkeerd. Of zit je in de trein en gaat hij hard op je wachtwoord voorlezen. Weet je, dat soort dingen. Niet heel, heel vreugdevol.
Nee.
Maar zij hebben nu iets bedacht op basis van Braille. Wat maar heel weinig mensen kunnen. Maar ze hebben een heel mooi apparaatje ontworpen met 6 knoppen. Waarbij je de basisprincipes van Braille gebruikt om je smartphone te bedienen. Dus het apparaatje koppel je. Het is je, hoe noemen ze dat? Je controller van je smartphone. Dus dat koppel je aan je telefoon. Via Bluetooth. En dan kun je je smartphone bedienen zonder dat die hoeft te praten. En dat doe je dus met de basisprincipes van Braille. 6 puntjes. Nou, en dat is echt superleuk. En ze zijn er al een aantal jaar mee bezig. Hebben daar prijzen mee gewonnen. Zijn heel ver gekomen in de Accenture Startup
Innovation
Award. Zaten in de finale. Dus super ver gekomen. En op een gegeven moment moet het product natuurlijk ook verkocht worden. Nou ja, en dan komen ze bij mensen uit die in dat netwerk zitten. Maar die hun ook helpen van, ja, maar hoe doe ik het dan met marketing? Nou, ze hebben een grote ondernemer uit het Eindhovense die een heel groot bedrijf heeft. En ze hebben mij gevraagd en nog een paar mensen... maar wij hebben met z'n tweeën vooral ook voor hun gedaan, gekeken naar van wat voor netwerk hebben wij, waar kunnen we hun introduceren. We hebben hun eigenlijk best wel hands-on nog geholpen met de marketing, want ze hadden natuurlijk persberichten gemaakt en laten maken waarvan wij zeiden, ja, maar dit is echt veel te bescheiden, weet je. Dus zelfs op die manier hebben we hun ook kunnen helpen. En we hebben gezorgd voor wat exposure in landelijke bladen. Nou, onder andere ook in Noordzet hebben ze nog een artikel gehad. Weet je, dus zo kunnen wij hun helpen om hun zichtbaar te maken. En ook bij in de start-up zien. Want daardoor zijn ze ook weer in beeld gekomen bij een andere start-up wedstrijd. En komen ze ook weer makkelijker bij financiers binnen. Maar ook bij de klantengroep. En ook via een bepaald netwerk, ook weer internationaal. Dus, want ja, Nederland heeft natuurlijk niet een supergrote markt. Dus dit is wel een product waar ze ook mee naar het buitenland willen. Nou ja, op die manier kan ik dus mijn netwerk en mijn kennis inzetten. En om hun daarmee een stap verder te helpen.
Ja, leuk.
En dat is ook wel zo'n voorbeeld waarvan ik denk... dat was ook wel een beetje het verhaal in Noordzet... Zo'n advisory board, want ze doen alles in het Engels. advisory board. In eerste instantie is het een beetje... Je hebt natuurlijk nog geen raad van commissarissen of weet je, dat heb je dan natuurlijk nog niet. Maar je kunt wel op die manier een aantal mensen die relevant voor jou zijn betrekken bij je bedrijf. En zij hebben dat ook geformaliseerd en staat op hun website en ze vragen ons regelmatig advies. En nou, voor hun is het wat zij ook aangeven, dat heeft hij ook toen in dat artikel gezegd in Noordzet, van het is voor ons een manier om op een laagdrempelige manier kennis te maken met expertise die wij zelf niet zo gemakkelijk in huis hebben. Dan wel waar we op dat niveau ook nog niet het geld voor hebben om het in te kunnen huren.
En hoe is het andersom dan? Wat leer jij van zo'n jong techbedrijf?
Nou ja, zo net ook wat ik al zei, van dat ik niet moet zeggen dat ik advies geef, maar dat ik business development doe. Nee, maar zij kijken ook weer, ik heb hun ook gevraagd, want dat moet je dan ook durven, van nou, kijk dan ook eens naar mijn business.
Ja.
En zij hebben dan weer goede adviezen hoe dat inderdaad dan weer beter weg te zetten en misschien... wat ik ook wel van hun leer, is dat ik vind het zelf bijvoorbeeld zichtbaar zijn in de media en je verhaal vertellen, columns schrijven, dat vind ik allemaal helemaal niet ingewikkeld. Maar heel erg één op één je business verkopen, dat vind ik dan nog wel weer ingewikkeld. Ik verkoop liever hun. En ik leer van hem wel weer dat Freek dan zegt, ja, teams maar, je moet gewoon bellen, weet je, dus dat leer ik weer van hun, dus ja. Ik denk, oh ja, na maar de zonvloed.
Dus het verbreedt je horizon ook.
Ja, het verbreedt mijn horizon en het helpt mij ook weer vaardigheden te ontwikkelen waar ik minder goed in ben. En ik vind die gelijkwaardigheid, natuurlijk heten wij wel advisory board, dat is allemaal helemaal prima. Maar ik ben wel op zoek naar die gelijkwaardigheid in de zin van dat het gewoon leuk is om mezelf ook wat van te leren.
En is dit dan ook iets waarvan je denkt van ja, dat zou ik meer willen doen? Of, want...
Ja, ik zou dit het liefst de hele dag doen. Ja. Maar ja, ze verdienen er niet zoveel geld. Hè? Dus het gaat wel komen natuurlijk.
Komt ooit wel.
Ja. Nou ja, je kunt natuurlijk wel, dat doe ik een klein beetje. Je kunt natuurlijk wel, niet bij hen hoor, maar... op een gegeven moment zelf natuurlijk zoeken naar investeringsmodellen om zelf een klein op een bepaalde manier te investeren. En ik investeer nu ik heb een bedrag gestort in een fonds waar dan vrouwelijke ondernemers uit gefinancierd worden. Dat is een landelijk initiatief. Dus dat heb ik dan wel gedaan. En dat geld...
Maar dan stort je alleen geld of ben je ook beschikbaar voor kennis?
Ja,
dan?
Ja, ik ben wel beschikbaar voor kennis ook. En dat geld staat dan in principe 10 jaar vast. Hè? Dus als ik het over 5 jaar terug zou willen halen, dan zou dat moeten kunnen. Maar dan moet ik mijn aandeel overdoen aan een andere vrouwelijke ondernemer. Die dat dan van mij overneemt. En, maar je kunt natuurlijk ook zelf investeren in zo'n bedrijfje op een gegeven moment.
Ja.
Dat niet een bedrijfje. Je kunt ook zelf investeren in zo'n start-up of bedrijf. Die stap kan je ook zetten.
Ja.
Ja. Nou, een van de pijlers van deze podcast en ook van JNO natuurlijk is persoonlijke groei. In hoeverre ben je ook nog bezig om jezelf te ontwikkelen ergens in?
Ergens in. Nou ja, nu probeer ik me wel zelf op dit moment met alles rond corona nog weer wat meer te ontwikkelen in alles wat online gaat. En online... manieren om te communiceren en in webinars en al dat soort gedoe, toestanden. Ja. En daarnaast, ik vind ook in zo'n, wat ik net vertelde over zo'n advisory board, dat doe ik voor een deel natuurlijk omdat ik het interessant vind om hen te helpen, maar ik leer daar zelf ook van. Dus voor mij is dat ook in die zin een investering waarbij ik zeg, oké, dat is niet iets waar je rijk van wordt. Maar dat hoeft in die zin ook niet, omdat ik daar ook zelf weer wat uithaal. Dus ik probeer ook wel bij de dingen die ik doe, zelf te kijken van, what's in it for me, hè? Als het gaat om persoonlijke ontwikkeling.
Ja, precies.
En heel concreet, waar ik zelf wel in investeer is hoe ik nog scherper, mijn verhaal kan vertellen, kan spreken en dat soort dingen. Dat probeer ik nog wel beter in te worden.
Door het meer te doen? Of heb je daar hulp van buitenaf?
Ja, daar volg ik dan wel trainingen voor. En dan krijg ik wat coaching voor over hoe je scherper je verhaal kan vertellen.
Oké.
Ja.
Wat goed.
Ja, dat is ook gewoon leuk.
Ja. Dit past eigenlijk ook wel een mooie brug van de vraag die onze vorige gast Jaap Wolters heeft gesteld. Die had de vraag van waarom ben je ondernemer geworden? Om een mooi bedrijf te bouwen of om leuk centjes te verdienen? Kun je daar een antwoord op geven?
Nou, beide redenen eigenlijk niet zo direct.
Nee.
Om gewoon op een... natuurlijk in die zin een mooi bedrijf, maar wel centjes verdienen is leuk. Ik vind jurkjes kopen leuk. Dus mijn metafoor is altijd, je moet wel jurkjes kunnen kopen. Dus van de week zei iemand tegen mij van, ja, dat is ook een soort AEX. Als Jelly niet meer jurkjes koopt, dan hebben we echt een probleem. Maar een bedrijf, maar niet om het bedrijf. Iets opbouwen om een stuk toegevoegde waarde te leveren aan de maatschappij. Ja. En de vorm waarin ik dat dan doe, is ondernemer zijn.
Ja, precies.
Is dat een...
Ja, ik vind het een hele goede. Ja, maar waarde geven aan de maatschappij. Dat is natuurlijk je hoofdreden waarom je iets doet. En dat denk ik dat het voor heel veel jonge ondernemers, dat ze daar ook eens goed moeten naar kijken. Van welke waarde leef je nou daadwerkelijk voor de maatschappij en voor jouw doelgroep?
Ja.
In plaats van je eigen...
Heb je dat altijd gehad?
Ja.
Dit, oké.
Ja. Ja. Het is niet zo dat ik geld verdienen niet belangrijk vind. Maar het is niet het in die zin, ik heb een soort van... bepaald en misschien is dat wel wat meer dan anderen, of misschien weer wat minder dan weer anderen. Ik vind het wel belangrijk om een soort van inkomen te hebben wat mij de vrijheid ook geeft om de dingen te kunnen doen die ik doe op mijn manier. En daarmee heb ik misschien net een beetje extra nodig, omdat ik mijn vrijheid ook moet kopen, doordat ik wat minder goed zie. Dus dat ik een taxi kan pakken als het niet... weet je, dus dat soort hele praktische dingen. Mm-hmm. Dat is ook een beetje het leven om je heen organiseren. Maar focus is niet dat ik heel erg rijk moet worden. Nee.
Nee, ik denk ook niet. Ik bedoel het ook niet op het geld, maar dat maatschappelijk betrokken. Ik denk dat veel ondernemers beginnen omdat ze iets leuks vinden. Dat maatschappelijke belang, dat komt denk ik pas later bij veel ondernemers. Dat is misschien een aanname, maar...
Ja, maar als je nou kijkt naar hoe heel... veel jonge ondernemers... ik zit ook in het comité van aanbeveling van Impact Noord. Waar veel ondernemers met impact, sociale ondernemers lid zijn. Dat zijn ook veel jonge mensen. En die zijn enerzijds best wel heel superzakelijk. Maar anderzijds zijn eigenlijk begonnen omdat ze iets zagen in de maatschappij waarvan ze dachten, dit is niet oké. Of dit wil ik graag anders doen. En dat is natuurlijk, dat kan heel goed dat leuke idee zijn, wat jij zegt. En van daaruit hun business begonnen zijn. En dat ook steeds groter zien worden. En ik vind het dus ook wel mooi dat steeds meer van... nou ja, dat soort. Maar die ondernemers zich ook aangetrokken voelen tot JNO of MKB of VNO. Omdat ik eigenlijk die scheidslijn tussen sociale ondernemers en de andere ondernemers, die zie ik eigenlijk niet zo. Want ik denk dat heel veel traditionele ondernemers toch ook graag iets bij willen dragen aan de samenleving. Maar veel jonge ondernemers die... Nou ja, in ieder geval die ik ook wel ken en zie, is die willen toch, die zijn ook begonnen vanuit het idee van hé, hier wil ik iets aan veranderen.
Ja, oké.
Okay. Zie jij dat anders?
Nee, ik zie dat niet per se anders, maar ik ken ook gewoon veel en als ik ook naar mezelf kijk, ik wil gewoon dingen doen die je leuk vindt. En dat is ook een soort van vrijheid natuurlijk.
Ja.
En daarmee sluit ik niet uit dat het maatschappelijk belang niet kan plaatsvinden bijvoorbeeld. Of dat dat niet een pijler kan zijn van je business. Maar jij hebt heel duidelijk in eerste instantie het maatschappelijk belang.
Ja.
Als op nummer 1, zeg maar.
Ja.
En ik zie dat nog wel vaak, dat dat op nummer 2, 3, 4 of 5 komt. En ja, ik denk dat dat met ook hoe ver je met je organisatie bent te maken heeft. Maar goed, je geeft zelf aan dat je dus ook heel veel mensen ziet die juist andersom hebben.
Ja.
Dus dat is juist heel mooi.
Nou ja, en die mensen, en dat is denk ik JNO best wel een hele mooie plek ook voor. Daar zitten nog wel eens ondernemers tussen waarvan ik denk, nou, dat kan wel iets zakelijker, weet je?
Ja.
Dus, en daarom zou ik het ook mooi vinden als die scheidslijn wat minder strak wordt. Want jullie kunnen elkaar dan, en we ook, hè? Ik bedoel, ook wat oudere ondernemers of wat jongere ondernemers kunnen elkaar daar ook wel weer in helpen en versterken, denk ik.
Ja, denk Absoluut. Je dat meer gemengd moet worden, meer gemixt? Dus dat is ouder en jonge ondernemers. Ja, nu zie je toch wel dat de ouderen bij elkaar en de jongeren bij elkaar.
Ja, ik vind dat het veel meer gemixt moet worden. Ik vind
wie moet daar het initiatief voor nemen? Moet iedereen voor zichzelf? Of denk je van nou, dat moet vanuit ook de ouderen juist komen om kennis te halen vanuit de jonge ondernemers, die nieuwe tijdsgeest?
Ik denk wel dat als ik zie hoe nu jullie voorzitters wij samen optrekken in het bestuur van VNO, NCW, MKB Noord, lange zin. En dat we elkaar daarin steeds meer weten te vinden. En dat er ook een aantal mensen vanuit JNO weer in het bestuur zitten van Kai, die zit in het bestuur van Drenthe. Dus dan zie je die verbinding ook steeds meer tot stand komen. Mm-hmm. En ik ken ook mensen van JNO waar ik wel regelmatig mee spar. Dus daar over en weer doe je dan ook weer kennis op. Dus ja, weet je, het moet ook een beetje je mindset zijn. Hè? Van zowel van oud als van jong. Van ik vind het leuk om kennis te delen, nieuwe mensen te ontmoeten en kennis te halen. En ik zou het best prima vinden als we in de dingen die we doen en de evenementen die we organiseren, iets scherper zijn in door te zeggen van JNO'ers, komen jullie ook? Of andersom, VNO'ers, MKB'ers, komen jullie ook?
Ja, precies.
Ja, kijk, als jullie een webinar hebben waarvan ik denk, dat vind ik interessant. Nou, heb ik natuurlijk het geluk dat ik wellicht dat ik als bestuurslid alles in mijn mailbox krijg. Ja. Dan denk ik, meld ik me aan. En als ik dan ergens het niet kan of niet mag of geblokkeerd word, dan merk ik dat vanzelf.
Ja, precies. Ja, Oké, we komen langzaam aan het einde. Ik wil nog graag een vraag van je weten voor de volgende gast. Wat voor inspirerende vraag kun je bedenken wat interessant kan zijn?
Ik ga dan toch weer even terug naar mijn thema. En ik hoop dat jullie dan een gast hebben die aan productontwikkeling doet. En dan zou ik die gast wel willen uitdagen van hoe kan jij je product of dienst nog inclusiever maken?
Oké, mooie vraag. Die gaan we stellen.
Ja.
Dan gaan we nog meer vragen stellen, want we zijn toegekomen aan het triviant gedeelte.
Yay.
En getal tussen de 0 en de 10, jullie.
Oh, 7.
Kaartje 7. Er zijn 6 vragen. Er zijn hele aparte vragen. Kijk hoeveel je er goed van kan.
Bij de vorige snapte ik de vraag zelfs niet. Dus
zo apart zijn ze zelfs.
Zo apart zijn ze.
Ja, ja, ik heb het zelf niet bedacht. Maar.
6 vragen. Nou, jullie, daar gaan we.
Oké, dan.
Het kleinste dorp van Nederland ligt in de Gelderse Poort. Heet het Kruimingen, Persingen of Perkpolder?
Persingen.
Nou, die is goed hoor. Hoppatee. Ja, zeker. Volgende vraag. Wie was het blonde deel van Blondie en vertolkte een gezongen versie van een gedicht van Edgar Allan Poe?
Oh, dit is geen multiple choice?
Nee, zeker niet. Dit was
de rest van Blondie.
Wie was het blonde deel van Blondie?
Debbie Harry?
Oh, Deborah, ik reken hem goed hoor.
Ja.
Deborah Harry.
Ja.
Hoeveel jaar hield Mussolini als dictator Spanje in zijn macht?
0.
Ja.
0 jaar.
Ja.
Welke Bijbelse dierenvriend timmerde erop los en zat daarom later hoog en droog?
Noach.
Ja. Weer goed.
Wordt het nou moeilijker?
Nee, ik weet het niet. Je hebt een goede getrokken.
Ja,
gewoon.
Ik ben gewoon goed. Ja.
Nou, dit is een goede vraag.
Oké.
Wat zijn de paddo's die de geest verruimen en de beurs versmallen?
De geest verruimen en de beurs versmallen?
Ja.
De paddo's?
Ja. Paddenstoelen, had u zich in...
Softdrugs.
Ja, dat was hem, ja.
Softdrugs.
Oké, laatste vraag. Begon Frank Rijkaard de badmodellijn Soccer Swim, Underwater Jeans of Minikini?
minikini in Frankrijk uit. Wat de soccer jeans en underwater?
Hij begon dus een badmodellijn. Ja. En was de naam van die badmodellijn Soccer Swim, Underwater Jeans of Minikini?
Nou, die had ik als mode vanavond natuurlijk moeten weten. Maar, ja.
Het zijn geen jurkjes, hè? Nee, dus daarom,
fijn, dankjewel. Nou, ik denk soccer swim qua voetbal.
Nou, dan is de laatste toch fout. Het was underwater jeans. Oh. Okay. Je had gewoon een perfect score.
En eigenlijk was dat wel mijn eerste onderbuikgevoel. Ja. Hè? Maar ik dacht, nou nee, dat is te niet voor de hand liggend. Nee. Maar ben ik nu een beetje...
Nou ja, sta je bovenaan. Nee,
hij meedde 4 goed, hè? 4, 2...
Vijf. Ja, die paddo's was
die
ook
was
goed.
Ook goed.
Ja. Ja, zeker.
Dan sta je zeker bovenaan. Maar anders ook al stond je bovenaan... Op gebied van tijd, want het was sneller als Jaap.
Ja, maar dat, ik ben ook wat jonger, hè?
Ja, oh, dat zat zijn. Ja, hartstikke goed. Dank je wel daarvoor. Nog een laatste vraag, Jouke. Schot voor de boeg.
Wat is de grootste misvatting over inclusie?
Oh, dat is een hele goede vraag. De grootste misvatting... dat betekent dat we allemaal op elkaar moeten gaan lijken. Want dat is niet zo.
Oké, okay. En dan in de zin van dat jij op mij zou moeten lijken of ik op jou? Of
nou, dat we allemaal hetzelfde moeten vinden en hetzelfde er moeten uitzien en dezelfde opvattingen moeten hebben.
Oké, okay. Nee. Dus je moet gewoon met een ruime blik...
Laten we vooral de verschillen vieren en gebruik maken van de overeenkomsten. Nou,
dat is een mooi einde.
Dit is een hele mooie. Nou,
ja.
Dan gaan we er hiermee uit. Ik wil alle luisteraars en kijkers bedanken. Uiteraard jullie bedanken. Jouke bedankt voor het kijken en luisteren. En graag tot de volgende keer.
Nou, jullie ook bedankt. Dank was
wel.
Super tof dat je hebt geluisterd naar de Jonge Ondernemers podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je er inzicht uit kunt halen. Voor jezelf en voor je eigen business. Als je het waardevol vond, zou ik het erg waarderen als je dit zou willen delen met je vrienden. Bijvoorbeeld op social media. En vergeet het dan niet te taggen in je bericht. Wat we nog meer zouden waarderen is als je een review zou willen achterlaten. Kijk je met de iPhone, dan zou je dit kunnen via je eigen podcast app. En om daar een review te geven, geef een x-aantal sterren en daarbij een korte motivatie. Dit zou ons echt enorm helpen. Vergeet je niet te abonneren. Dan zien we je graag bij de volgende Jonge Ondernemers podcast.